Lieve Vader in de hemel, we danken u zozeer voor dat geweldige voorrecht dat we die onuitputtelijke liefde mogen leren kennen. Zo bijzonder, zo hoog, zo verheven, maar ook zo diep en zo nederig, ook zo wijd, zo breed. Het omvat van het oosten tot het westen. Van het noorden tot het zuiden. Ja, Heere, het gaat door tot in de diepste plaatsen. Ook tot in de hoogste plaatsen. We kunnen alleen maar danken dat Gij zo met die mens bezig bent om hem te brengen tot die volkomen overgave, zodat hij mag weten wat het is om te leven met de Heer Jezus. Om te kennen die onuitputtelijke liefde, die goedheid, die goedertierenheid, die zorgzaamheid, die genade, die trouw. Heere, dat we u mogen leren kennen zoals gij zijt. En Heere, dat dat ons leven bouwt. Dat we zo inderdaad gebouwd mogen worden, zodat het ook u zal verheerlijken. Dat we dat niet doen, Heere, in eigen wil of eigen belang. Heere, dat u verheerlijk mag worden, dat de Heer Jezus gekend mag worden, gezien mag worden, dat we ook zo op hem mogen vertrouwen, op dat volbrachte werk, volbracht aan het kruis van Golgotha, zo lang geleden, en dat we er altijd op terug mogen zien, en u daarvoor danken, loven en prijzen, want het is volbracht. Vader, dan dragen we ook deze tijd die we hier samen zijn aan u op, binnen dat gij zo hier met uw Heilige Geest ons zo wil leiden, zij het in het spreken of in het luisteren, dat we in alles mogen weten, hij leidt. Vader, we danken u ervoor, dat we zo ook vervuld met al de volheid Gods mogen zijn, zodat we mogen weten wat het is om achter de herder aan te gaan, te wandelen met de Heer Jezus, dag aan dag. Moment bij moment. Heere, dat die onderbrekingen er niet hoeven te zijn. Maar dat we altijd mogen weten dat Hij zorgt. Vader, zo dragen we deze tijd aan u op, Heere. En bidden zo voor die leiding die alleen u verheerlijkt. En daarvoor zeggen we u dank. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u om uw Bijbel te openen. In Johannes het 17e hoofdstuk. Johannes het 17e hoofdstuk. Een heel mooi stuk. En dat wordt wel het hoge priesterlijk gebed genoemd. Maar ik denk dat het gewoon geschreven is over de levende God. Over de Heer Jezus en over zijn verlangen. En dat verlangen van de Heer Jezus is best bijzonder. Het is een heel bijzonder iets, dat verlangen van de Heer Jezus. Als wij zo naar hem verlangen, is dat hij naar ons verlangt. Het is trouwens wel te begrijpen, een bruidegom verlangt naar de bruid. Maar het zou toch ook wel zo zijn dat de bruid verlangt naar de bruidegom. In ieder geval, we gaan hier wat lezen en zien wat we kunnen leren. En niet alleen leren, wanneer we het hebben over leren, dan denken we gauw aan iets opslaan in dat computertje, in de harde schijf. Maar daar schiet je niet zo gek van mee op. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar mijn harde schijf, daar zit een hoop op. En dan sta ik me te verwonderd van wat er allemaal op staat. Want ik zou het zelf niet weten. En dan zit je af en toe, dan ga je er zo eens even doorheen. En dan moet er weer een hoop af. En, maar het is de bedoeling dat het opgeslagen wordt in ons hart. Of nog liever, dat het ons hart zo verandert zoals de Heer Jezus dat verlangt. En zodat hij er werkelijk zo in alle vrijheid mee om kan gaan. We gaan nu lezen in hoofdstuk 17 van Johannes. Dit heeft Jezus gesproken en hij heeft zijn ogen op naar de hemel. Hier is de hemelse Heer. En die slaat zijn ogen op naar de hemel. Mooi is dat, hè? Dat is nou echt de Heer Jezus. Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, omdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Omdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Het eeuwige leven geven. Dat is wel de moeite waard om even over na te denken. Hè? Als je de Bijbel zo eens leest. Het is me opgevallen van mezelf. Dat ik zit te lezen. Ik zal een voorbeeld geven. Dat is misschien het makkelijkste. Hè? Voorbeelden zijn meestal die dingen die een beetje licht doorlaten. Raampjes die een beetje licht doorlaten. Hè? Dat is in ieder geval de bedoeling ervan. Maar ik zit in de morgen zit ik mijn Bijbel te lezen. En zoals de Heer Jezus zei, hij had een gewoonte. Wij hebben dus ook gewoontes. En die zijn niet bepaald verkeerd. Het eerste wat ik lees is Psalm 23. En heb ik dat gelezen en zeg ik, heb ik het nu werkelijk gelezen? Ja, ik heb het doorgelezen. Maar heb ik gezien wat het zegt? En dan komt de volgende psalm. En bijvoorbeeld vandaag was dat Psalm 28, het is de 28e, we zijn op die rij, zaten we net. Heb ik dat gelezen, heb ik gezien waar het over gaat. Heb ik gezien over wie het gaat. En dan zeg je, ik ga dit nog maar eens een keer lezen, want het is best mogelijk dat ik heel wat gemist heb. En dan ga je nog een keertje lezen. En misschien nog wel een keertje. En je zegt, oh ja, dat je niet zomaar aan het opslaan bent in de harde schijf. Maar dat je in het, dat het iets doet in je leven, zodat het je leven vernieuwt. Ik zou kunnen zeggen verandert, dat is natuurlijk ook zo. Maar vernieuwt. Hij zal je leven vernieuwen, zegt hij. Hè? Iemand die in Christus is, die is een nieuwe schepping. En dat vernieuwen, dat gaat door het woord van God. En tegelijkertijd, er zijn verschillende dingen die er gebeuren wanneer je het woord leest. En een van die dingen is natuurlijk het vernieuwt je. Maar aan de andere kant, het is ook iets, het voedt je. Iemand die dus geen Bijbel leest, die zal hongerig rondgaan. Waarschijnlijk er ook hongerig uitzien. Nou, niet dat je die direct op zou komen eten of iets dergelijks. Niet als een brullende leeuw bedoel ik het natuurlijk. Maar iemand waarvan ik, oh, die zit niet in het woord. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden was er een dag dat wat van de vrouwen, die kwamen ergens en er was een andere vrouw die kwam daar spreken en die keek zo naar die vrouwen die er zaten en ze zegt, ik kon zien dat die vrouwen vol waren van het woord. Als ze u en mij tegenkomen, kunnen ze dan zien dat we, ik ga het anders uitdrukken, dat we wel gevoed zijn. En dan heb ik het natuurlijk niet over het uiterlijke, want dat is meeste van ons zijn niet ondervoed. Maar de meeste mensen zijn wel ondervoed wat het woord van God aangaat. Dus die lijden honger. Die lijden honger. En het is, we hebben echt dat woord nodig om ons te voeden. Om geestelijk zo te leven dat we mogen groeien. Dus je hebt het woord nodig om te voeden. En net zowel als het lichamelijke. Is het zo dat wanneer een kind op een zekere, ik zou maar zeggen, wanneer een kind is aan het groeien. Die heeft voedsel nodig niet alleen om te groeien, maar ook om te blijven bestaan. Zo gewoon onderhoud noemen we dat. Dus je hebt voedsel nodig voor het onderhoud, maar je hebt ook voedsel nodig om te groeien. En dan heb je dat woord nodig om je te verrijken. Zo, het woord van God is het ware brood des levens. En we hebben dat nodig om te onderhouden te worden, dus het onderhoud van het geestelijk leven, dan om te groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, En dan om te zien dat er een verrijking komt. En dus je ziet hoe hard dat we dat woord nodig hebben. Hè? Dat, want het woord, dat spreekt natuurlijk helemaal. We hebben het levende woord en dat spreekt van de levende God, de Heer Jezus Christus. Zo iedere keer weer zie je de Heer Jezus die je voedt en waardoor je gevoed wordt. Die hier even terug in Johannes, dan begrijpen ze niet dat het daarom ging. Die zeggen, hoe kunnen we nou zijn vlees eten en zijn bloed drinken? Die begrijpen er helemaal niets van. Hè? Ik hoop niet dat dat het geval is voor u. Ik hoop dat het wel begrijpen is een groot ding natuurlijk. Maar aangenomen wordt dat, hey, dit hebben we nodig, want anders dan, ja, dan sterven we. Hè? Iemand is, zeggen we wel eens, iemand is levende dood. Is net zo geraapt, die heeft zeker niks te eten gehad. Nou, zo moet je er dus geestelijk niet uitzien, want dat is niet zo goed. En nu komt hij aan het volgende, in het derde vers van dit hoofdstuk. En dan zie je wat, hier is als het ware een climax. En dit vers heb ik vaak aangehaald. Maar hier is als het ware een climax. Dus je hebt het onderhoud. En we hebben dan het groeien. En dan het verder leven. Maar hier is het nog iets meer. Dit is nog hoger. Je gaat dus als het ware een berg op. En daar heb je een climax in. Dat is een verrijking. Dat is een opbouw. Want je gaat iemand leren kennen. Hij is door het hele woord. En dus dan ga je iemand leren kennen. En dan ga je meer en meer zien hoe wonderlijk is het. We hebben net dat liedje, we zijn begonnen met hoe groot zijt gij. En als je Bijbel gaat lezen, ik zat vandaag ook te lezen, dan denk ik, hoe groot zijt gij? Natuurlijk, er is geen antwoord, want het is oneindig groot. Maar tegelijkertijd, het is wel wonderlijk. Want de liefde van God, dat is het laatste, is onuitputtelijk. En als je dus de Heer Jezus leert kennen, dan ga je die dingen zien. Zijn goede tierenheid, zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. En dan ga je die persoon dus leren kennen, is zo groot. Een paar gedachten aangaande deze dingen. En dan lees je bijvoorbeeld door je Jesaja 53 heen. En zeg je, hier is die mens. En hier is de Heer Jezus. En zie eens wat hij gedaan heeft in relatie tot die mens. Dat is echt niet te vatten. Als je daar even over na gaat denken, dan schiet je gewoon tekort in je gedachten om er ook maar iets van te bevatten. En te zeggen, hoe is het mogelijk dat hij dat allemaal gedaan heeft? Moet je even denken aan het begin. In Genesis 6 dan lezen we dat Noach die wandelde met God. En het was zo erg dat die andere mensen, God die zegt, nu kan ik hier niets meer mee doen. En toch komt hij geregeld terug met die mens. En toch gaat hij geregeld terug naar die mens. En ik ben ook een mens. En men staat verbaasd dat de Heer zo terugkomt. Veronderstel dat we, u kunt dit wel even vasthouden en er even naar kijken. Moet eens kijken naar Romeinen 3 bijvoorbeeld. U kent dat hele stukje, verwacht ik wel. En je zegt, ik zou dat liever eigenlijk niet lezen. Ja, dus er zijn van die deeltjes in de Bijbel die je liever niet leest. Die bemoedigen niet zo heel erg aangaande jezelf. Maar het is wel zo, in het eerste hoofdstuk van Romeinen, dan lezen we bijvoorbeeld dat al de heidenen die zijn onder zonde. In het tweede hoofdstuk van Romeinen, dan lees je dat al de Joden zijn onder zonde. En dan in het derde hoofdstuk begint hij te vertellen, ze zijn allemaal onder zonde. En dan lees je in dat negende vers, en zijn wij uitnemender en zoal. Nee, er is geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. dat is al een moeilijke stap natuurlijk, dat er niemand is. Niemand. En soms zingen we dat ook wel eens, er is niemand, net als de Heer Jezus. En dan gaat het ook verder, er is niemand die verstandig is. Zou dat ook met jou te maken hebben, Tom? Je ziet er best verstandig uit.
Ik heb zelf
niet twijfels. Je hebt zelf niet twijfels. Je moet nooit twijfelen. Hè? En dan staat er hier, allen zijn zij afgeweken. Allen? Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Dan zou je zeggen, dat is ver genoeg. Nu zal God er wel mee ophouden om iets met die mensen te doen. Want hier kun je toch niks mee beginnen. Hoe kun je nou nog iets doen met deze mens? Die er zo uitziet. Nou, als je dan ziet hoe dat verder loopt. Een keel is een geopend graf. Slangen van nijm onder hun lippen. Mond van vervloekingen, voeten, vernieling en ellendigheid is in hun weg. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen. Oh, dat ziet er echt hopeloos uit. Hoe ga je er nou iets mee doen met zoiets? Daar kun je toch niks mee doen? Dat is toch hopeloos om mee te beginnen? En dan komt de Heer Jezus en die wil daar iets mee doen. Dan zeg je, maar dat gaat toch niet, heren? Dat gaat toch niet? Hoe kunt u daar nou iets mee doen? Ik weet niet hoor, misschien ziet u daar niks van in wat u al gaat. Maar, ik wel. Lees even verder hier in vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en daar hebben de heerlijkheid Gods. Dat is ook wel zoiets dat moeilijk te pakken is, hè? Dat er geen verschil is. Dat er geen verschil is. Heb je nooit eens het over iemand gehad, dat je zegt, zo, dat is ook echt een beest, hè, die zo, en dan komt er nou eigenlijk, komt er daar toch in connectie mee. Zoiets zou ik nooit doen. Dat zit er nog helemaal in dan, hè. En ja, dan staan er deze dingen. Ik vind dat best lastig, hè. Ja, nou, daar zijn jullie allemaal al uit. Oké, dan gaan we verder. Er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd ten derde de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Twee kleine woordjes. Om niet. Om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Dus er is niks dat die mensen ervoor kunnen doen. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Geloof in zijn bloed. We hebben de laatste tijd zijn wat lezen daar in Exodus. En dan kom je tenslotte bij. We zien iedere keer hoe het met Mozes is. En dan zeg ik, hoe zou het vanavond met Mozes zijn? En Mozes die is daar bezig. En die moet naar Egypte. Hij heeft er helemaal niks meer op. En dat ook wel eens. Hij heeft er eigenlijk niks meer op. God zegt, ik wil toch tegenaan. Zo, dat wordt moeilijk, hè. God die wil dat je gaat en je hebt niks mee op. Niks. Nou. En in ieder geval, Mozes die heeft geen keuze. Die moet toch gaan. En die gaat dan dus ook. En dan moet hij, denk je dat hij dat volk zo op gaat halen. Dat is ook nog niet het geval. God die zegt al van tevoren, maar ze zullen niet weg kunnen. Vooral als ze niet gaan. Wordt er van tevoren al gezegd, wat een hopeloze zaak, hè. Zou je aan zo'n hopeloze zaak zelf willen beginnen? Wel, nee. Zo'n hopeloze zaak, daar begin je toch niet aan. Eerst moet er wat gebeuren. Dus dan kom je dus die 10 plagen tegen. Dat zijn echt plagen. En je zou toch zeggen, nou de eerste, ik heb genoeg gehad, neem ze alsjeblieft mee. Nee. Nou de tweede toch zeker wel. Veronderstel dat hij al die luizen gehaald had, ja. Nu was je toch wel vertrokken, hè? En hij heeft gelezen van die kikkers. Weet je wat vader dan zegt? Dan zegt Mozes tegen... hij zegt tegen Mozes... vraag God om ze weg te halen. Hij zegt, heb de eer over mij. Wanneer? Morgen. Nog één nachtje met de kikkers. Wat zou je zeggen, hè? Wil men nog helemaal? Vanavond. Nog een keer. Die kikkers allemaal over mijn hoofd en in bed. Dan ben je het brood aan het bakken. En dan zitten daar de kikkers doorheen. Zelfs met... Kijk hier al die gezichten die zelfs met gedachten er alleen maar aan. Nog een nachtje met de kikkers is op zo'n gezellig, die kikkers in huis, hè? Hebben we dan gedacht, hebben we als kikkers in huis gehad? We hebben het wel eens gehad in de eerste woning die we hadden toen we hier in Nederland kwamen. En dus, gedraaid, wat was daar? Ja, dat is nou een pap, dus ongeveer, dat is een man die zo gek wil verschillen. Zo. En die mikte het huis uit, de achterdeur uit, en de voordeur kwam hij weer terug. He? En we was gezien, die zijn plat, die kunnen alle gaatjes door, er zitten geen benen in, dus ze kunnen overal doorheen wormen. Nou, lekker hoor, maar in je deeg, dus, hoe zou je dat vinden? Dat is dan toch niet direct, hè? Nee, dat dacht ik ook niet. Nou, goed, in ieder geval, al die plagen, en die heeft er nog niets van geleerd. En dan komt tenslotte de laatste plaag en dat is de dood van de eerstgeborene. Had hij al van tevoren zijn overal voor gewaarschuwd, hè? De dood van de eerstgeborene. En wat had God gezegd? Een heel eenvoudig iets eigenlijk, hè? Maar luister, je neemt een lam en dat lam dat hou je 4 dagen in een huis en dat lam dat ga je slachten. En dan neem je het bloed ervan, dus je moet het bloed, dat is altijd, als je iets slacht, dat je eerst het bloed eruit lopen. Misschien heb je nooit in een slachthuis geweest, dat kan best, maar dan laat je eerst het bloed eruit lopen, een pannetje met bloed. Nou, en dat neem je, en dat strijk je aan die deurpost, aan de zijkant, aan de bovendeurpost, en dan aan die andere zijkant. En dan zegt God, en wanneer ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Wanneer die doodsengel langskomt en die ziet het bloed, dan gaat hij voorbij. Zeg, zit het bloed aan de deurpost bij je? Want dat is wel belangrijk natuurlijk, hè, dat het bloed aan de deurpost zit bij je. En waar moet dat bloed vandaan komen voor u en mij? Want wij zijn niet in Egypte, land daar zo bij de Israëlieten. Maar we moeten wel het bloed aan de deurpost hebben. Waar komt dat bloed vandaan? Dat bloed komt van de Heer Jezus. En ik vond het heel bijzonder. Dat staat hier ook, hè. En welke God voorgesteld heeft, dat is vers 25 in Romeinen 3. Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Het geloof in zijn bloed. En vandaag gaan de meesten willen daar eigenlijk aan voorbij. Er moet niet te veel aan bloed gepredikt worden of het kruis of iets dergelijks, want dat vindt de mens maar niks. Maar het is wel zo, het staat wel hier, het geloof in zijn bloed tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden. Ik kom een ander vers tegen en dat is helemaal in het laatste boek in het eerste hoofdstuk. En kunnen we ook wel even kijken, want dat is wel mooi als je dat ziet. Dat is natuurlijk niks mooier dan zelf ziet. We komen terug bij Johannes 17. En daar lezen we in de Openbaring dus, het eerste hoofdstuk. Daar gaat het over die is en die was en die komen zal. En in vers 5 lezen we. En van Jezus Christus. Mooi, het gaat om hem. Wel, het is ook de openbaring van Jezus Christus. Daar gaat dit boek over. Het hem zien, hè. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Hij is opgestaan, hij is de opgestaande Heer. En de overste der koningen der aarde, hij is Heer. Die ons heeft lief gehad. Lief gehad. Die ons heeft lief gehad. Waarom? Liefde was het onuitputtelijk. Maar kun je liefde verklaren? Was er een reden waarom hij ons lief gehad heeft? Kun je iemand lief hebben zonder reden? Wij als mensen hebben iemand misschien lief, maar dan is er een zekere reden zit erachter. Je ziet er lief uit misschien. Zou dat er zijn ook? En je ziet er lief uit. Nou, dat zal in mijn geval niet het niet zijn. Maar liefde. En moet kijken wat dat doet. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. In zijn bloed. Wonderlijk is dat, hè? Gewassen in zijn bloed. Dus het bloed zit dus aan de deurpost van je leven. Ik zou zeggen aan de deurpost van je hart. Boven de dorpel. Nooit aan de beneden dorpel. Want dan zou het bloed vertreden. En dat is, wordt zwaar bestraft. Als we Hebreeën erover lezen. Huh? Dus. En dan gewassen in het bloed. Absoluut gereinigd. Absoluut gereinigd. Nou, moeten we nu eventjes teruggaan. Zien u dat? Van onze zonde. Het is van en naar, hè? Dus van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En gaan we nu even terug naar Johannes. En dan leer je dus wat dit derde vers hier zegt, waar we toe kwamen. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zo. Dan ga je iets leren. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ik denk dat het, ik zou zeggen, in het algemeen zijn we bekend met het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Hij is naar het kruis gegaan en daarom kunnen onze zonden vergeven worden. Voor u die dat weet, vergeven zijn. Maar daar eindigt het niet, daar begint het. Daar begint het leven met de Heer Jezus. Iedere dag is er dus een opbouwing van dat leven met de Heer Jezus. En de meer dat je hem gaat leren kennen, de meer dat leven opgebouwd wordt. En je gaat zien wie hij is. Hoe is het mogelijk dat hij dit heeft gedaan? Misschien wel interessant om dat even te bekijken. Ik was aan het lezen in Jesaja. En we hebben nou gelezen even het eerste hoofdstuk. We hebben gelezen in Romeinen, het derde hoofdstuk. En dan zie je daar, in Romeinen, dat derde hoofdstuk. Dan zie je die mens. En tegelijkertijd zie je wat God doet. Dat zag je trouwens ook in die In Egypte, daar hebben we dan niet, hebben we niet opgeslagen direct, maar u kent dat verhaal, dat die mensen die moesten allemaal bloed aan de deurpost hebben. En God die gaat dus verder, want die heeft die mensen daar al heel lang gezien, maar hij heeft zo lang met ze gewacht, totdat er eindelijk als het ware een gereedheid zou zijn van die mens. Is de gereedheid van u en mij om de Heer Jezus zo ons leven over te geven aan hem, dat hij ons zo kan leiden als die herder. Dat iedere stap met de Heer Jezus, iedere dag met de Heer Jezus is beter dan de dag daarvoor. Hè? Nou, hier in Jesaja, als je dat gaat lezen, We gaan dit even lezen. Dit is echt de moeite waard. Ik lees niet zozeer van de koning hier. Maar we gaan in vers 3 lezen. En dan zie je de vergelijking. Het begint met een vergelijking. En dat is in vers 3. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijn heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Dus dat is de vergelijking. Hoofdstuk 1. Jesaja hoofdstuk 1. Heel belangrijk dat u dit ziet voor uzelf. En dus hier heb je een os en een ezel. En die kennen de krib van de Heer. Die weten waar hun eten vandaan komt, hè? En die weten waar ze verzorgd worden. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Dan krijg je een verwijt. Wee, het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners. De verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Hier zijn ze vervreemd. Zie je dat? Ze hebben zich vervreemd. Wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou dus afvalstesten meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Nou, daar zit niet veel in, hè. Dan zegt hij dan ook, van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheeld aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen dezelfde is met olie verzacht. Dus die zijn verwijderd van het werk van de Heilige Geest. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steen. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden. In uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er. Als een omkering door de vreemden. Zo hier heb je een verwoesting en een vertering door vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje. In de komkommerhof als een belegerde stad. Zo hier steeds nog die vergelijking. Hè? En de Heer jullie laat zien wat er hier aan de hand is. Wat een prediker trouwens in Jesaja. Zo. Zou je zo niet willen preken voor ons? Hè? Ja. Man. Dat schiet op, hè. Nou, blijf stil. Zo niet de Heer, de Heer schade ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden gemorreld gelijk zijn geworden. Die Jezus die gebruikt dat later ook. Hè? Hoort des Heren woord, gij overste van Sodom. Neemt ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zou mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat. Kun je het horen? Ik ben zat. Hè? Dus ze hebben brandtoffers, ramen, schapen, alles gebracht. Ik ben zat, zegt hij. He? Van de brandtoffers, de ramen en het smeren, vette beesten. En heeft geen lust aan het bloed te varen, nog te lammeren, nog te bokken. Nou, dat is wel duidelijk. Al dat bloed dat er gestroomd heeft, heeft geen ene zonde weggenomen. Wanneer gij er voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zoiets van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Drink niet meer vergeefs offer, het reukwerk is mijn gruwel, de nieuwe maanden en de sabbat en het bijeengeroepen der vergaderingen vermag ik niet en is ongerechtigheid. Zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moe geworden die te dragen. En als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Want uw handen zijn vol bloed. Het is echt. Het is echt dat, hè. Als je toch ziet, die situatie van de mens hier. Dat is toch echt. Hoe zullen we dat uitdrukken? Afschuwelijk. Verschrikkelijk. Om bang van te worden. Dat is weggeven. En nu komt het bijzondere. Lees nog even verder. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de weesrecht, handelt de twistzaak de leden. Nou hebben we dus die hele toestand gezien. Net zo eigenlijk in parallel als in Romeinen 3, die toestand van die mens. Volgt u me? Er is die toestand van die mens, zien we van in hoofdstuk 1 en 2 van Romeinen al, maar vooral dan in hoofdstuk 3 en vers 9 tot en met 23. Dan zien we dus die parallel. Dat zie je hier ook weer. En dan staat er, nou, dan zou je zeggen, nou, de Heer is het zat, en die zegt, ik moet er niks meer mee te maken hebben. Nee, dan zegt hij, komt. Nou, dat hij niet verwacht, hè. Want als iemand je zat is, dan wil je nooit meer zien. Maar, nee, God is zo niet. Liefde was het onuitputtelijk. Onuitputtelijk. En laat zien. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden. Al waren uw zonden. Als, wat zegt hij nou? Als scharlaken. Scharlaken. Dat is de diepte van de zonde, hè? Scharlaken. En al waren je zonden als scharlaken. Zo. Zij zullen wit worden als sneeuw. Je zegt dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat zit er zo diep in. Dat zit er zo diep in. Ben je wel eens iets aan het schoonmaken geweest? Ik moest vandaag ook iets schoonmaken. Ik ga je niet vertellen wat. Maar ik moest ook iets schoonmaken. En dan gebruik je wat spul erop, weet je wel, hè, dat het toch schoon wordt. Maar het kan zijn dat die vlekken die zitten zo diep. En dan krijg je er helemaal niet uit. Dan krijg je het zweet van je voorhoofd. Maar het komt er niet uit. Het zo, en je hebt zo je best gedaan, maar het komt er niet uit. Het komt er niet uit. En dus je zegt, nou, een volgende keer, dat doe ik nooit meer. Het werkt toch niet. En wonder dat bij zoiets leeft. Hè? God die zegt, al waren. Je zon zo als scharlak. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Ziet u, het gaat me dus hier eventjes over het zien van die onuitputtelijke liefde van de Heer Jezus. Zo is die bezig, zo is die, daar zit alles van hem in. Dat zie je als hij aan het kruis hangt en tegen die anderen, tegen die moordenaar zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot de laatste moment toe, kom bij me. Die kon nergens op boffen, zouden we zeggen. Hè? Die kon nergens, die kon niet zeggen, kijk eens wat ik goed gedaan heb. Misschien zijn er anderen die dat wel eens hadden kunnen doen. Maar hij kon dat zeker niet. Kon die tollenaar ook niet. Maar die ging ook gerechtvaardigd naar huis toe. En hier is er niks meer. Niks meer. Je ziet hoe de Heer Jezus in die liefde gekomen is wanneer God die zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Dat hij deze zaak die we hier voor ons zien. Dat hij toch zegt. Ja. Maar als je komt. Dan heb je het leven. Als je komt. Dan word je van zonde vrijgemaakt door het bloed van het lam. Bijzonder is dat, dat God zo lief heeft, dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft, en dat de Heer Jezus je zo lief heeft, dat hij daarmee bezig is. En dan denk ik dat het ook wel duidelijk is, dat hij doorgaat met dat werk. Je weet hoe de tabernakel is ingericht, en dan heb je die open. De poort, ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Ik hoop dat dat licht altijd in je leven blijft stromen. En dan zie je van het kruis vandaan, hè? Dan zie je van het kruis, en zo dan ga je er binnen. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dus het bloed dat hier, ja, dan zie je het bloed van het lam. En het bloed van die stier en zo al. En dat bloed dat reinigt van alle zonden. En dan ga je verder. Dus zo wonderlijk hoe God verder gaat. Want wat gaat er dan verder gebeuren? Dan ga je dus verder van dat brandofferaltaar. Dan ga je niet van weg, maar wel ernaast. En dan heb je dat wasvat. En dat spreekt van het woord van God. En dan krijg je de reiniging. De reiniging. Dus het woord van God bouwt op, maar het reinigt ook. En ieder van ons heeft door deze wereld gewandeld deze dag. En dan kom je bij de avond en zeg je, zo, het heeft me toch wel wat geraakt van verschillende kanten deze dag, al de dingen om me heen. En nu heb ik een reiniging nodig. En wat krijg je dan? Dan krijg je het woord van God. Uw woord is waarheid. En het woord, in hoofdstuk 17 van Johannes lezen we dat ook, hè? Dat het reinigt. Zo, dat is mooi. Dus je ziet het bloed en dan het woord. Doet de Heer Jezus ook als hij in Johannes 13, als hij de voeten wast. Hè? En dan komt hij bij Peter en zegt, Peter, nee! Heb je dat ook wel eens? Nee, ik weet het allemaal. Nee. En de Heer Jezus zegt, ja, maar als ik je voeten niet was, je hebt door deze wereld gewandeld, je voeten moeten gereinigd worden in je wandel. Oh, ik wandel in het licht met Jezus, het duistere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. He, niet in mijn trouw, maar in zijn trouw geborgen. Een liefdevolle vriend is hij. Dan hebben we weer de vriend, de Heer Jezus, de vriend. Wat een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Bijzonder is dat, he, wat een rijkdom dat je daarin hebt. Nou, dus je ziet dat hier, hè. Maar die mens, wat gaat die mens doen? Nou, dat laat je dus, als je door de rest van Jesaja leest, dan zie je dus daar een hoop van. Hè? Want eventjes verder in Jesaja, er komt zelfs iemand net als Achas in het 7e hoofdstuk. Dan zegt de Jesaja, die komt naar hem toe en die zegt, God die wil je, vraag maar een teken en God die wil je helpen. En wat zegt Achas? Ik zal de huren niet verzoeken. Oh, maar God die heeft zelf gezegd, je moet hem vragen. En dat wil hij dus niet. Maar Jesaja zegt tegen hem. Maar de Heer zelf zal u een teken geven. Ziet. Een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En hij wijst al meer dan 700 jaar verder. Naar de Heer Jezus die zal komen. Heel. Het is zo mooi dat hele Oude Testament. Dat wijst. Ben je wel eens naar een ganderij geweest. Met allerlei dingen dan. En hier hebben we gewoon eruit, daar staan ze allemaal, hè? Van begin af aan. Dan heb je een adem, de Heer Jezus is de tweede adem. En als je zo er doorheen gaat, hè, dan zie je, die wijzen allemaal Abel, hè, die heeft geofferd. En dat wijst allemaal naar de Heer Jezus. Noach, die wijst naar de Heer Jezus. Abraham, die wijst naar de Heer Jezus. En die staan er allemaal eigenlijk zo. Dus je kunt je dat voorstellen in een grote kring, daar staan al die van de. In het Oude Testament staan, iemand als Jozef, mooi is dat, hè? En die staan allemaal zo. En dan buiten die kring, daar staat de Heer Jezus, en ze wijzen allemaal naar hem. Geliefde, als je Bijbel leest, dat alles naar de Heer Jezus wijst, dan raak je nooit de weg kwijt. Veel mensen die gaan leren, en je hebt van allerlei dingen vandaag, mensen gaan naar. Die gaan zelfs de wetten weer houden. Die gaan sabbaten houden. Ik weet niet wat je allemaal tegenkomt. Die gaan de feesten weer houden. Die hebben niet in de gaten dat de Heer Jezus, hij is het feest. En dus je komt allerlei dingen tegen vandaag. Allemaal om je af te trekken van, moet je goed luisteren, de persoon van de Heer Jezus Christus. De persoon. En de Vader is. Die vindt het belangrijk. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen hoort naar hem. Heb het oog gericht op de Heer Jezus. Heb het oog gericht op het kruis. Heb het oog gericht op het volbrachte werk. Dat je beslist niks aan toe kan voegen. Dus hier in Jesaja was dat ook zo. Hè? En zijn naam, Immanuel, God met ons. En dan kan je weer teruggaan als het ware. Dan kun je zeggen, oh Noach, die zat er. Je weet, die boot, daar Noach op zat, die ark. Weet je wat er ontbrak aan die ark? Er zat geen roer op. Er zat geen roer. Er was een boot gezien zonder roer, zeg je. Dat is toch, het zou wel apart zijn, hè? En de boot, de ark van Noach, ja, die werd bestuurd. Dus er zat wel zeker een stuur op. Want de Heer Jezus. Je geeft hem het stuur in handen. Zie? En als je hem het stuur van het leven in handen geeft, dan ga je niet verkeerd varen. En er zijn er zoveel die verkeerde kant op varen. Hè? Maar als je hem het stuur van je leven in handen geeft, ja, dan ga je niet verkeerd varen. Denk aan Noach. En die zat er in die ark Nou, die heeft een heel poosje ingezeten, hè. En zou hij niet eens uitgekeken hebben hoe lang gaat dit nog duren? Of zou hij, ik ga dit zeggen, zou hij genoten hebben, want Immanuel, God met hem, God was met hem, God was in de ark. Ja, zou dat niet de rust geweest zijn? Anders, heb je wel eens over gedacht? Moet je eventjes overdenken, niet lang, want dan raak je helemaal de pad kwijt. Maar eventjes gewoon overdenken dat hier is een man en een vrouw en hun drie zonen en drie schoondochters. Kun je dat voorstellen? Drie schoondochters en schoonman. En met z'n achter dat de kantoor op een boot zitten, daar moet je toch niet aan denken. Zonder eventjes aan denken. Dan zeg je, dat is toch eigenlijk onmogelijk. Ja, maar de aanwezigheid van de Heer Jezus. God met ons. En zo is het in ons levensbootje. De aanwezigheid van de Heer Jezus. God met ons. Immanuel. En als je nog in Jesaja bent, kijk maar even een hoofdstukje verder of twee. Dan heb je hoofdstuk 9. En moet kijken wat er staat, wie die is, hè. In het vijfde vers van hoofdstuk 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Alles rust op zijn schouder. Rust uw leven op zijn schouder. Draagt hij u als een schaapje op zijn schouder. De plaats van liefde, de plaats van kracht, de plaats van rust, de plaats van reden. Draagt hij u daar, dat is de Heer Jezus. Dat is wat hij doet. En we kijken hier zo. En men noemt zijn naam. Hier hebben we weer namen. Allemaal namen. Zie je dat? En wonderbaar. Wonderlijk. Wonderlijk. Hebben we maandagavond nog even aangeraakt. Dat Simpson zijn vader. Die heette Manoah. Hoe heette zijn moeder? De vrouw Manoah. En dus. Die waren daar en die kregen een boodschap. Van wie? Van de Heer Jezus. Zie, wij hebben, morgen herinneren we hemelvaartsdag. Hè? En er zijn vele hemelvaarten geweest in de over de jaren. Want dat heeft de Heer Jezus ook gedaan toen. Hè? Toen had hij ook hemelvaart. Hij kwam even naar beneden. Kwam die mensen een boodschap geven. En toen ging hij weer terug. En toen kwam even later. Toen zegt hij. Laten we maar bidden dat hij nog een keertje terugkomt. Zo komt nog een keer terug. Mooi is dat. Hè? Dat hij zomaar even naar je toe komt. Ja, het is geweldig hoe de Heer Jezus met iemand bezig kan zijn. Hè? En dan zegt men nou toch tegen me. Maar mag ik even vragen. Wat is uw naam? Mijn naam. Waarom vraag je nou mijn naam? Die is wonderbaar. Wonderbaar. Wie kan het anders geweest zijn dan de Heer Jezus zelf? Mooi is dat, hè? En zo door je Bijbel heen leest en je ziet overal de Heer Jezus, hè? En hoe hij is ook, hè? Hij is wonderbaar. Nou, dat kom je hier zo dus tegen. En wat een raadsman, hè? Wat een raadsman. Schitterend, hè? Hij is ook een vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Raad! Waar ga je om raad? Ik ben net bij de advocaat geweest. Dat gaat niet goed, jongens. Dat gaat niet goed. Nee, je kunt je raad beter bij hem houden. Hij is een goede advocaat. Hij is de enige advocaat die nog nooit iets verloren heeft. Nee, de rest. En als ze het winnen, dan ben je nog niet zeker. Nou. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Heb je vrede in je hart? Zo, we gaan nog even terug naar Johannes. En het 17e hoofdstuk, er is nog veel te vertellen natuurlijk. De Jesaja, die predik best door, hè. Maar ja, die heeft het gedaan over vele jaren. En wij zijn hier maar net een uurtje bezig, hè. Toch? Of zullen we er een avond van maken? Is de moeite. Wij zijn dus in vers 3 waar we gekomen. Dit gaat even meer nemen dan vanavond. En dit is het eeuwige leven. Ziet u het? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Moeten we kijken. Hem kennen. Als je naar het 10e hoofdstuk van Johannes gaat, dan lees je dat de Heer Jezus, hij is de deur. De deur. En je hoeft alleen maar de deur te gaan. En dan ben je binnen. Eenvoudig, hè? Zeg, is het je opgevallen, de eenvoudigheid? Misschien is het zo dat je stoort aan de eenvoudigheid. Want de meeste mensen vinden dat het veel ingewikkelder moet zijn. Maar dit is juist eenvoudig. Je gaat de deur. Hè? Nou, ik heb wel eens toch al een paar uur dat mevrouw en ik in een gezin waren. En daar hebben we over de Heer Jezus verteld. En ik ben die deur gegaan. En de deur dicht gedaan. En de deur weer open. En aan de deur geklopt. En ga zo maar door. Half op mijn hoofd gestaan heb ik zo'n beetje alles met die deur gedaan. En we waren klaar. En dan zeggen ze. En ja, nu gaan we als gezin moeten beslissen wat we gaan doen. Je bent niet als gezin. Dat is niet persoonlijk. Je kunt dat nooit als een gezin doen. Dat is een persoonlijke zaak. En na die tijd hebben we ze niet meer gezien. Triest. Uiterst triest dat de dingen die zo eenvoudig gegeven worden van de Heer. En die mensen zeggen, nee, dat is me te eenvoudig. Nee. Ik weet nog dat ik een bezoekje maakte bij iemand in het ziekenhuis. En die was niet zo wel af. En ik zei, er zijn geen tijden dan om uren te praten. Dus ik zeg tegen deze dame, ik zeg, bent u wederom geboren? Want dat is belangrijk nu. Dat is altijd belangrijk natuurlijk, maar nu. Laatste momenten van het leven, bent u wederom geboren? Bent u een kind van de levende God? Ze zegt, ik zal het even in het Nederlands zeggen, mijn dominee zegt dat ik veel geloof heb. Ik zeg, ja, maar dat vroeg ik niet. Vroeg of dat u wederom geboren bent. Een nieuw leven in de Heer Jezus. Bent u als een zondaar, als een verloren zondaar tot hem gekomen. Ik kreeg de bericht van degene die me gevraagd had om daar naartoe te gaan. Een paar dagen later. En ze had daar tegen gezegd, zorg dat die man nooit meer komt. En dan zou je toch eventjes een dag of wat daarna voor God komen te staan. Wat een leegte. En dan is het zo duidelijk voor je. Maar die mens wil gewoon niet toegeven dat het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Het gaat helemaal om hem. En wanneer we dat gaan zien, dat het helemaal om hem gaat, daar begint, geliefde, het leven. Als je gaat zien, het gaat om hem. Het gaat niet om mijn kennis, het gaat niet om mijn weten, het gaat niet om mijn doen, het gaat om hem. Zijn heerlijkheid. Nou, dat zien we hier. Nou, dus die gij gezonden hebt. Kijk eens, de Heer Jezus, hier zien we nou bijvoorbeeld al in dit vers, er staat, die gij gezonden hebt. Wat laat dat zien? Dat hij is de gezondene van de Vader. Maar wat laat dat ook zien? Wat een nederigheid van de Heer Jezus. Dat hij, ik ga het even zo uitdrukken, zich liet zenden door de Vader om deze missie te volbrengen. De gezondene van de Vader. En nu gaat hij verder vertellen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zie dat? Zie helemaal dat werkje. En waar had dat werk mee te maken? Dat had te maken met de mens. De Heer Jezus is gekomen om een werk te doen, gezonden van de Vader, in relatie tot de mens. En hij is er nog 24 uur per dag mee bezig. Hij is er nog mee bezig om die mens. Hij verhoort en luistert en 24 uur per dag. Ja, daar is hij aan het bidden voor u en voor mij om die mens te brengen naar de plaats waar hij weet dat het beste is. Veronderstel dat we er meer aan zouden denken dat de Heer Jezus is nu aan het bidden dat onze ogen en oren en hart open zijn naar hem. Zodat we zijn wil mogen doen. Dat vervult het leven. En al het andere is gewoon een aardse zaak. En het kan zijn dat je graag met de aardse zaak bezig bent. Maar als je zegt, ik wil die aardse zaak toch achter me laten, dan is dit toch wel het antwoord hier zo. Hè? Dus we lezen nog wat verder, want dit is allemaal inleiding. Dus, nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Daar kunnen we natuurlijk ook weer over lezen, want hij was zelfs in Spreukenstad had vermeld over al de vermakingen van de Vader, voor de grondlegging der wereld. Dus wij kunnen mensjes van tijd zijn, we zijn niet over tijd, maar we zijn wel van tijd en God is van eeuwigheid en er is iets dat we niet begrijpen natuurlijk. Want wij zijn helemaal niet van eeuwigheid, al nu hebben we eeuwig leven. Maar dat is ergens begonnen, bij God is dat niet begonnen. En dat is natuurlijk wel een puzzel voor onze gedachten. En dus voor het begin, en dat is nog maar eventjes, het is nog maar 6000 jaar dat deze aarde begonnen is. En dus voor die tijd, in alle eeuwigheid, was dan de Vader en de Geest en de Zoon. En wat een eenheid dat is. Wat een eenheid. En nu, dat is, wij zouden zeggen dat is onbegonnen werk. Maar nu is God dus bezig om een eenheid te maken van de zijnen. De zijnen. Een eenheid met hem. Dan lees je door dit hoofdstuk heen. Oh, hoe is het mogelijk, hè? Heren, waar bent u mee bezig? Dit is toch wel te groot om aan te pakken. We zouden zeggen, dit is nog te groot voor God om dat aan te pakken. Hè? Dat God zo ermee bezig is om eenheid te maken. Eenheid met hem. Net zoals de Vader en de Zoon en de Geest één zijn, zo wil hij dat wij één zijn met hem. Dan begint het natuurlijk altijd met hem. Wij, ik, één met hem. U één met hem, zo wij alle één. Net zoals de Vader en de Zoon één zijn. Zo is hij bezig om ons één te maken. Moet u luisteren. Wij zijn allemaal verschillend. We kunnen over eigenlijk nooit zeggen dat we het over een bepaald ding allemaal tegelijk eens zijn. Ik wil eens zien wanneer mensen allemaal tegelijkertijd eens zijn. Dat veronderstel dat ik zeg, ben je het altijd met elkaar eens? Nee. Ik denk ook wel eens anders bijvoorbeeld dan mevrouw. En dat is, ja, dat is eigenlijk natuurlijk niet mogelijk, maar het is wel zo. Hè? Dat heb jij nooit, Frans, dat weet ik wel. Maar dat is, hè? Maar ben je het altijd eens? En dan, als je dan ook nog kinderen hebt, nou, ben je het dan altijd eens? Oh, laten we niet over praten verder. Dan hebben we dat station ook gepasseerd. En nu, alles één maken. En als je dan Openbaring, het vijfde hoofdstuk leest, en er zijn er duizenden, boven duizenden, tienduizenden en nog eens tienduizenden en dat nog vermenigvuldigd, dan kun je het getal al niet meer bijhouden. En die zijn er om hem te eren en te verheerlijken. één. Want wat zullen we doen? We zullen daar allemaal op de knieën liggen en hem verheerlijken, hem aanbidden, hem heren, hem danken, hem loven, hem prijzen. Hij is zo groot. En daar gaat het de Vader om. Daar gaat het om dat hij verheerlijkt wordt. Ben ik er mee bezig? Bent u er mee bezig? Dat is nog even de vraag. Maar hij is daarmee bezig om dat te doen. Om ons daar te krijgen. Om ons zo te vormen. In de gelijkenis van de Heer Jezus. Zodat we allemaal één zijn. En allemaal naar één plaats kijken. Wat kunnen we kijken? Dat we het allemaal over eens zijn. Ik heb pas ook een keertje iemand die zegt. Ja, maar wij zullen het nooit met elkaar eens worden. Nou ja, dat was zijn uitspraak, niet de mijne. Maar ik zou zeggen, laat ons beginnen. Laat ons beginnen bij het begin voor ons. En dat is dit. Laat ons zien dat kruis. Zijn we het erover eens dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is? Dat hij daar gezegd heeft, het is volbracht. Dan kun je allerhande dingen zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Maar daar kun je niet omheen. Daar kun je niet omheen. Van daaruit gaan we alles bekijken. Alles vanuit hem. En als je hem ziet, ja, dan wordt het een hele andere zaak. Dan ga je zeggen, ja, kijk maar hoe het verder gaat. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zie wat er aan de hand is? God die neemt je. En die geeft je aan de Heer Jezus. Zo, dat is mooi. Ik zou zeggen, wat een cadeautje voor de Heer Jezus, hè. Niet bepaald, lijkt me. En toch geeft hij het zo aan. Hij geeft mij, de Vader, dat, die geeft zo aan de Heer Jezus. Nou, je kunt er allerlei theologieën vastlopen, maar één ding weet ik, dat de Vader, die heeft mij zo aan de Heer Jezus gegeven. En weet je wie dat eigenlijk gedaan heeft, de Vader? Maar die werkt ook weer door de Geest die gekomen is. Een mooi is dat trouwens, als je dat ziet. Hè? Hey, de Vader die zegt tegen de Geest, pak die man maar eens eventjes. En breng hem eens naar de Heer Jezus en geef hem daar zo. Zo, dat kan nooit misgaan. Dat kan nooit misgaan. Dat is een zekerheid. Hè? Dat is een zekerheid. Amen, amen. En moet kijken hoor, zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Zo, uw woord bewaard. Dat rijkdom, hè? Het woord van God. En dat bewaren. Wat bewaar je dan? Oh, ik meestal heb het ernaast van liggen. Volg ik naast me liggen. Waar bewaren we het woord? In het hart. In het hart. Ja. Natuurlijk is het mooi dat we een Bijbel hebben. Het woord van God. Hè? Maar als dat naast je bed ligt. Heb je niet zo gek veel aan. Als het niet verder komt. Hè? Want je weet wat er doet. Er zijn mensen die zeggen. Ja, ik lees altijd de Bijbel in bed wanneer ik net voor ik ga slapen. Oh. En dat hoef ik echt niet te proberen. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan val ik in slaap. En ik denk dat er zoveel in slaap gesust worden. Gesust. Gesust. Ik lees liever mijn Bijbel wanneer ik wakker ben. Wakker genoeg om te luisteren naar wat de Heer zegt. Want hij heeft iets te zeggen. En dan maakt het eventjes niet uit of dat het in Jesaja is, of in Genesis, of in de Psalmen. Maar hij heeft iets te zeggen. En overal heeft hij iets te zeggen dat ik mee te maken heb. En dat hij bedoeld heeft voor mij. En dat hij laat zien wie de Heer Jezus is. En wat een rijkdom dan, hè. Dat is een vervulling van het leven. Dat is een vervulling van het leven. Dus hier kan ik mee verder. Amen. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Zo. Zie je hoe mooi dat die woorden aan ons zijn. Hè? Hoe gekozen zou ik zeggen. Hoe gekozen van de Heer. Hè? Om deze woorden zo weer te geven. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Rijk hè. Dus die heeft die aan de Jezus gegeven, die geeft ze weer op. Zo. Zie je hoe het te werk gaat? Ja. Ja. Oké. En ze hebben ze ontvangen. Ja, dat is wel, als je iets gaat geven, dan moet er wel een ontvanger zijn, hè? Heb je moeite met ontvangen? Er zijn echt mensen die moeite hebben met ontvangen. En iedere keer als je iets wil geven, gewoon, ik zou wel zeggen zelfs iets wil doorgeven. Als je iets wil geven, er zijn verschillende dingen die ik doe, dan zeg ik eerder, wat ben ik u verschuldigd? Heeft er nog niks mee te maken. Ik geef dit. Volg het. Ik geef het. Het kan iets heel simpels zijn. Ik zou de simpelste voorbeelden kunnen noemen. Dat ga ik niet doen, want dat betrekt ook mijn mensen natuurlijk. Maar tegelijkertijd, gegeven. Ja? Gegeven. Kun je dingen aannemen? Ben je goed van aannemen? Want wanneer je bij de Heer Jezus komt, is het allemaal aannemen. Het is beslist niet dat ik naar de Heer Jezus kan zeggen, Heer Jezus, wilt u dit van mij aannemen? Ik denk dat er wel een dik stukje hoogmoed in kon zitten dan, hè? Laten we dat maar achterwege laten dan. Laat ik maar aannemen wat de Heer Jezus voor mij heeft. Laat ik dat maar nemen. Want ik denk, als de herder zijn schaapjes voedt, dat hij daar goed voor zorgt. En ik denk niet dat dit domme schaapje veel voor de Heer Jezus kan doen, voor de herder. Okay. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan heb en hebben geloofd. En hebben geloofd, dat is ook eens een mooi woord, hè. Ik kom van die mooie woorden tegen, hè. Geloven. Niet zien en toch geloven. We hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. De Vader die heeft de Zoon gezonden. En ik bid voor hem. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe. En al het mijn is uw en het uw is mijn en ik ben in hen verheerlijk. Is dat waar? Ik ben in hen verheerlijkt. In hen verheerlijkt. Dat zou moeten betekenen dat een ander de Heer Jezus in mij kan zien. Want anders kan er natuurlijk geen verheerlijking zijn. Het is niet een kwestie van dat ik iets doe dat enig goed zou zijn. Dus het moet wel zijn dat de Heer Jezus dat doet. En dan kan het leven hebben. En ik ga u in die laatste momenten van deze Bijbelstudie, ga ik u eventjes een stapje verder nemen. En dat eigenlijk zo warm is, maar dat is de piek eigenlijk. Dus ik breng je eigenlijk naar een climax toe. En tegelijkertijd, we zijn nog niet helemaal gekomen natuurlijk, maar dat komt nog wel. Ik moet u even met me meegaan naar vers 22. En er staat dit. En dan wil u natuurlijk vanzelf. Dat is Johannes 17, vers 22. En dan gaat u natuurlijk vanzelf het hele hoofdstuk een paar keer doornemen. En net zoals ik er net al gezegd heb. Je leest ergens doorheen. En dan zeg je, wat stond er nu eigenlijk? Dus het is heel belangrijk wanneer je de Bijbel leest. Soms is het goed om zonder het, als het ware, het verhaal te lezen. Maar soms is het ook heel goed om woord voor woord te lezen. Zie wat er staat. Deeltje van een zin, wanneer je weer een komma hebt. Of een punt dat je stopt en zegt, hier moet ik eventjes aandacht besteden. Dat ik niet kwijtraak waar het over gaat. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. U ziet hoe diep, of zullen we zeggen, hoe hoog dat gaat. Opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Gelijk als wij één zijn. Dat brengt ons naar een vers in 1 Johannes, in de brief van Johannes, in het derde hoofdstuk. 1 Johannes, die houdt dit vast en dan kom je zo weer terug. Want dit is nog niet eens dat we dat uitgelezen hebben. In het derde hoofdstuk van 1 Johannes, moet je kijken, want die liefde van God die is zo onuitputtelijk. Ook onbegrijpelijk, maar ook onuitputtelijk. Zo zonder grenzen. Ziet, je moet dit echt zien. En de meer dat je de schriften gaat bestuderen en ziet wie de Heer Jezus is, de meer dat je dat gaat zien. Het is dus niet alleen maar een kwestie van iets weten, maar het is een zien. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet. Omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dat is eigenlijk te veel om aan te nemen. Je kunt alleen maar zeggen, u wil geschieden. Dat is zo groot, zo heerlijk, maar ook geliefde, zo heilig. Zo heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien. Gelijk hij is. Bijzonder groot. Nog even terug naar Johannes hoofdstuk 17. En vers 23. En ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. En dan spreekt hij uit wat hij wil. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij me zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat heb je op Psalm 27 vers 4. Hè? Een mooie staat, hè. En aanschouwen. Want gij hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Vader, het gaat allemaal ver boven ons. Maar we mogen u danken dat we deze dingen zo mogen aannemen die gij in uw woord gegeven hebt. Het is zo'n geweldige rijkdom. Zo groot. Zo ver boven ons uit. Zo hoog verheven. Zo heilig. Maar ook zo liefdevol. Zo liefdevol dat gij zo met die mens bezig zijt. Dat je hem zo wilt vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Heer, wat een doel, wat een plan. Wat een heerlijkheid. Wat een genade. Wat een zorgzaamheid. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Om zo laag neder te bukken. Zo laag te gaan. Dat ge ons uit die put zult halen en gij zelf die last op u neemt. Heren, we kunnen alleen maar zeggen, wij danken u, wij danken u, wij danken u in alle eeuwigheid. Wij danken u in Jezus' naam. Amen.